Frankrijk. Mag op vakantie naar Wales. Ik weet niet of je daarna... Ik ben wel eens op vakantie geweest naar Cardiff. Kan je vertellen?
Dat is, ja, maar ik denk dat die jongens daar gewoon in Cardiff eerst even een avondje uit. En dan met z'n allen uit eten vrijdagavond.
Die kunnen daar met het onder-20 team aan komen.
Ze zitten gewoon op de camping daar. Ja. Al ten mee. Nee, het is
natuurlijk donderdag gespeeld en ze spelen nu op zondag.
Ja, lange week. Dagen lekker. Ja, ja. Ze gaan lekker ver, die zijn helemaal goed.
Welkom en leuk dat jullie allemaal weer kijken en natuurlijk luisteren naar een nieuwe rugby roundup. De Six Nations is officieel begonnen en we hebben een fantastisch weekend achter de rug met wat verrassingen. En vandaag zitten bij mij aan tafel natuurlijk, buonasera, Tim Visser, Schots rugby international.
Dus daarom deed je me vindt Italiaans.
Italiaans. Eén, omdat ik net heb gehoord dat jij Duolingo aan het proberen bent en aan het oefenen omdat je Italiaans wil leren.
Ja, en twee, omdat Schotland zo goed deed tegen Italië.
daar komen we nog op terug. Zeno, leuk dat je er weer bent. Jij hebt heel lang in Frankrijk gespeeld in de top 14, de hoogste competitie als het gaat om rugby. En je hebt natuurlijk voor Nederland gespeeld meerdere malen. Gezellig dat je er weer bent. Ja, dat is meerdere malen, jongens, toch?
Meer dan één.
Kijk, als je het zo vertelt, dan denk je, ja, maar drie. Maar je hebt voor Nederland gespeeld.
Toch drie.
Ja, dat is toch drie. Precies. Heren, gezellig dat jullie er zijn. En wat een eerste speelronde van de Six Nations. Ja, ik kijk meteen naar jou.
Ja, ik vond het echt weer geweldig. Om het leuke en het slechte natuurlijk. Want van een persoonlijk standpunt was het even slikken tegen Italië. Maar... daar gaan we het zo meteen even over hebben. Frankrijk, wat mij betreft, ubermachtig. Echt, ging al als een jekko over Ierland heen. En zoals een beetje verwacht dat wij al zeiden, Wales moest toch het onderspit delven.
Ja. Waar heb je gekeken?
In de studio.
Oh ja, tuurlijk.
Alles,
ja.
Alles aan één stuk door in de studio. Dat is natuurlijk heel mooi.
Maar een bitterballetje erbij of zo?
Werd goed voor ons gezorgd.
Pruimfruit? Dus
een worstje.
Ja, heerlijk.
Kaasje. Goed te eten. Maar fantastische wedstrijden. En een beetje een soort van... dat je nu terugkrijgt. Echt drie toppers hebben we nu een beetje staan. Italië de topper in de zin van dat ze hebben gewonnen van Schotland.
Ja, en dan
Frankrijk en Italië. En dan toch denk ik drie landen die potentieel in een lichte rugbycrisis... terecht kunnen komen.
Het is echt een tabel van twee helften op het moment natuurlijk. Ja. Aan de ene kant hebben we Frankrijk, Engeland en Ierland zou je niet afschrijven op het moment. Dat sowieso. En Schotland ook niet hoor. Maar dan onderin heb je inderdaad wel een beetje crisis van wat er met dit weekend met Schotland is gebeurd. Wales is, daar kunnen we heel lang over praten, maar dat was wel echt verschrikkelijk om te zien. En het is we zeiden het vorige week al, iedereen heeft altijd de mening, tot de eerste speelronde. En daarna is het in één keer, weet je wel, gebeurt er van alles. En dat is wel echt gebeurd deze keer.
Ja, en ik vind het vooral, als we het zo terugkijken, natuurlijk, ja, Frankrijk zet de toon als titelverdediger. Maar zoals jij het ook zegt, Wales doet een beetje pijn. En zijn echt door de ondergrens heen gezakt, deze wedstrijd. Het is een beetje jongetjes tegen mannen geworden. Zo voelde het in ieder geval toen ik het aan het kijken was. En dat is voor zo'n trotse rugbynatie die natuurlijk nu best wel diep aan het zinken is. Niet alleen qua clubs, maar ook op internationaal niveau. Is dat wel moeilijk om te zien, toch?
Ja, het is best wel brutal of zo. Weet je? Het is gewoon zo hard. En we zagen het wel een beetje aankomen. Het is niet iets nieuws. Ik weet nog die wedstrijd Autumn Internationals. En die laatste wedstrijd tegen Zuid-Afrika. Heel raar. Die hele Autumn Internationals waren gespeeld. En toen ging Wils nog zo'n thuiswedstrijd spelen tegen Zuid-Afrika.
Hij vond geld.
Gewoon volledig van de kaart gespeeld tegen het grootste rugbyland momenteel. En dan, dat creëert natuurlijk niet al veel verwachting. En dan Twickenham uit, eerste wedstrijd.
Ook lekker.
Ja.
Gaan jullie even naar Twickenham voor je eerste wedstrijd? Weet je, komen dus eraan lopen.
Dus dat is, weet je, maar je had wel iets meer verwacht. Iets meer passie, weet je. Iets meer vechtslust. En er zit gewoon echt weinig in. Begin tweede helft hadden ze een beetje balbezit. Begonnen ze een beetje de ballen toen ze die try scoorden. Maar ja, het is misschien ook even een dipje van...
Vier gele kaarten. Ga maar eens rugby met vier gele kaarten. Dat was niet te doen. De scrum bleef niet overeind staan.
Nee.
Het was... Engeland ging er gewoon vlak overheen. En wat we ook natuurlijk een beetje voorspeld hadden. Maar kijk, als je als je onder druk komt te staan en je geeft veel penalties weg. Maar ze hadden geloof ik al iets van 13 penalties weggegeven in de eerste 20 minuten of zo. Normaal geef je... De grote statistiek is, als je meer dan 12 penalties weggeeft, kun je geen wedstrijd winnen. Maar als je in de eerste 20 minuten al op 13 zit, ja, dan wordt het een hele lange dag. En op een gegeven moment komen de kaarten aan. Ja, en die kaarten die stopt ook niet. Dus ja, met rugby op internationaal niveau, als je één speler kwijt bent, dan is het al lastig. Maar twee en dan op een gegeven moment, ja, het wordt een soort lawine. Wordt het.
En dan gaan ze de tweede wedstrijd naar Frankrijk.
Ja, daar gaan we het zo meteen over hebben. Want daar is het laatste woord natuurlijk nog niet over gezegd. Nee. Engeland, hebben ze laten zien dat ze de uitdager zijn? Of dat ze kampioen zouden moeten kunnen worden?
Nou, uitdager zou ik zeggen. Kijk, tegen Wales is wel iets anders dan tegen Ierland, wat Frankrijk heeft laten zien. Maar ze waren scherp hoor. Ze scoorden op allerlei manieren, hè, Thijs, door het midden aan de buitenkant. Ze waren klinisch. George Ford vond ik weer heel erg goed. Dus het is wel echt het Engeland dat we de laatste 11, nu 12 keer hebben zien winnen. En wat dat betreft zeker de uitdager. Maar daar komt natuurlijk nog van alles aan. En we hebben van Frankrijk hebben we wel echt een hele scherpe wedstrijd gezien vorige week, vond ik.
Ja, want we hadden het er in de vorige podcast ook even over. Drie toppers misten bij Frankrijk. Die komen niet meer zomaar terug de selectie. Nee,
hebben we niet gezien, hè, dat ze er niet waren. Nee. En dat was natuurlijk wel mooi om te zien dat er dan zo'n keuze wordt, hoe er wordt opgevangen. Die Deportaire op de nummer 13, hè, als Ficou er dan niet is. En wat een
scherp, hè?
Ongelofelijke wedstrijd. Zo
10.
Krachtig.
Maar die twee samen ook, het was echt weer een genot om naar te kijken.
Ja, die spelen allebei in Bordeaux, weet je, ze voelen elkaar supergoed aan. Ja.
Met en Bielberg, de tweede rij.
Ja, Gaillard.
En Olivon.
Speler van toernooi volgens mij. Of van toernooi, van de eerste speelronde. Ja. Gaillard.
Echt goed.
Ongelooflijk. Maar dat was wel grappig, want hij speelde niet zo lang geleden, werd hij op de 8 gezet. Ja. In plaats van Aldriet, toen Aldriet aan de kant werd gehaald. Toen kwam hij niet zo heel goed uit de verf. Maar nu op de tweede rij, is het misschien iets simpeler gemaakt van je vangt die bal onder die kick-off en gewoon rammen. Ja, dat ligt hem ontzettend goed. Dus je ziet heel goed bij Frankrijk ook die combinatie van die voorwaartse en dan die snelheid van die backs. En we hadden op een gegeven moment die traai van die voorwaartse, dat ze, weet ik veel, van de nummer 6, de nummer 4 en de prop. En dan Olivon die traai scoort, weet je, aan de buitenkant. Ja, dus dat eigenlijk de voorwaartse het spel maken van de backs in zo'n counterattack. Nou, dat zie je niet heel veel andere teams doen, zoiets.
Was dat de verdienste van Frankrijk of had Ierland gewoon echt een off day?
Nou, Ierland was niet geweldig. We hadden het er vorige week al een beetje over dat ze een crisis in de eerste rij hadden. Maar we hebben het nog even een keertje nagekeken. Ze missen echt heel veel talent. Want Furlong en Poorter zijn inderdaad geblesseerd. Furlong heeft geloof ik wel een kans om terug te komen, hadden we het vorige week over. Mac Hansen, Henshaw, Keenan. Ze missen echt wel heel veel grote namen. En als deze namen bij Schotland hadden gemist, dan hadden we net zo erg als Wales op het moment geweest, denk ik. Want wij hebben een paar hele grote namen die heel veel van de lasten dragen. Maar er zijn maar weinig teams die dat op kunnen vangen. Hè? Misschien inderdaad in Frankrijk op het moment, of bijvoorbeeld in Zuid-Afrika. Maar als je zoveel talent mist en je moet naar de Stade de France voor je openingswedstrijd en je bent al niet zo heel erg goed onder druk en je hebt eigenlijk al niet zo'n goed jaar gehad, dan wordt het een hele lange dag. En dat was het ook. Ze hadden eigenlijk alleen maar 20 minuten, de middelste 20 minuten in de tweede helft, waar ze een beetje op kwamen dagen. Toen gingen ze ook weer een beetje scoren. En zag je de scores een beetje terugkomen. En daardoor lijkt het respectabeler dan het eigenlijk was. Want het was eigenlijk gewoon 60 minuten afslachten.
Ja, ik denk dat Ierland echt zwaar gaat krijgen, het toernooi.
Dat kan, maar we gaan zo meteen dit allemaal uitgebreid. Want we moeten natuurlijk wedstrijd voor wedstrijd gaan we het bekijken.
Ja, zit het systeem.
We gaan terugkijken op wedstrijden. We gaan even vooruit kijken, want als we eenmaal aan het praten zijn over rugby, dan stoppen we niet meer. Maar we moeten ergens beginnen. Italië verslaat Schotland opnieuw in Rome. Staat hier op mijn blaadje voor de mensen die allemaal niet mee kunnen lezen. Dit heb ik niet zelf verzonnen. Nee. Ik heb ook niet gezegd dat hij deze moest inkoppen. Maar er staat ook nog een uitroepteken achter. Degene die dit heeft gemaakt, heeft niet heel veel sympathie voor Schotland.
En dan staat er bij mij onder, ik zal het even ook doorlezen, zenuwslopende slotfase, iedereen gesloopt in minuut 85 en Italië sleept hem eruit na 29 fases. Ja. Ook geweldig om te lezen. Nee, Ja, het was echt verschrikkelijk. Het was,
ja? Hoe heb je erbij gestaan? Want had je er wel nog geloof in tot op de allerlaatste minuut?
Het had nog wel gekund natuurlijk. Als je keek naar die hele wedstrijd, daarop gebaseerd ging het niet gebeuren. Maar het kan natuurlijk altijd. Dat het niet meer Weet je wat ik vervelend vond? Is dat als je nou bijvoorbeeld een Darcy Graham, die er later opkwam, als je die eerder in de wedstrijd had gehad, want die was echt goed. Als je die eerder in de wedstrijd had gehad en je had een Duan van der Merwe gehad, die dan even in de laatste minuut nog even snel een treitje scoort. Weet je wat hij vaak doet? Dan win je zo'n wedstrijd.
Fulltime top try score, dus ja. Je zou kunnen zeggen dat hij het kan.
Dat kan hij echt. En dan ga je dus, en dat zei ik vorige keer ook al, dan ga je naar Italië toe, gewoon echt een must win voor Schotland. Want je gaat je Six Nations lekker in als je daar wint. Je pakt de punten die je hard nodig hebt om te kunnen bewijzen dat je van die vierde plek af kan komen. En dan zet je een scrum half op de wing. Jamie Doby, geweldig speler hoor, als scrum half. En ook een beetje als wing bij Glasgow. Maar het verschil tussen Glasgow en Schotland is natuurlijk wel even... En je zag ook dat hij helemaal buiten positie zat. Hij miste zijn hoge ballen, hij miste zijn tackles, kon weinig doen in de aanval. Je hebt Tom Jordan op de fullback, die voor de eerste Italië-trij staat. Hij veel te vlak, de bal wordt achter hem gekikt. Het is eigenlijk geen fullback. En Louis Leine scoort in de hoek. En het meteen binnen no time is het 5-10-0. Dus je staat twee tries achter. Nou, kijk, dat kan natuurlijk gebeuren. En Schotland kan daar normaal wel een beetje mee omgaan. Maar staan er wel bekend om dat ze eigenlijk altijd slecht eindigen.
En dan gaat het regenen.
En het gaat regenen. Maar het gaat niet een klein beetje. Op een gegeven moment dacht ik, nou, Noah's Ark komt eraan. Want dat was, ik denk, ze gaan met boten gaan ze spelen. Dat het niet of in ieder geval gestopt werd. Was opzienbare. Dat was echt de lage plas waar mensen in konden verdrinken.
Italië had nog de try gescoord toen het droog was.
Ja, dus twee try's. Ja, maar ik zat met mijn vader te kijken. Toen zei ik, ja, het gaat nu regenen. En Italië is hier wel punten aan het sprokkelen. Ja. Als ze het zometeen vol kunnen houden, zouden ze hier zomaar kunnen winnen.
Ja, 100%. Maar dan heb je een beetje, dat is natuurlijk een beetje het geluk van dat Italië een snelle start had en Schotland niet. Maar allebei de teams moeten onder dezelfde weersomstandigheden spelen. Vervolgens verlies je line-out op line-out op line-out op line-out. Finn Russell blijft naar de hoek kicken in plaats van dat hij gewoon punten op de palen pakt. Veel kicks waren net buiten zijn range, denk ik. Op een gegeven moment wordt Ashman, de hoeker, wordt gewisseld. Komt George Turner komt het veld op. Die krijgt binnen 5 minuten krijgt hij een gele kaart. Ja, vervelend, maar het gebeurt ook. Maar ja, je moet als team moet je het antwoord vinden. En je zag wel echt dat Schotland niet een plan B had van, weet je, hoe gaan we ons hieruit weten te spelen. Terwijl, ik neem aan, ik bedoel, zelfs de pundits van de BBC hadden paraplu's bij zich. Dus iedereen wist dat het ging regenen. Maar Schotland leek wel echt een soort van overdonderd.
En je zou zeggen dat de Schotten goed zijn in de regen, toch? Want het regent er nog wel eens.
Het regent af en toe wel.
Ja.
Ja, maar eigenlijk vind ik dat Schotland heel de wedstrijd, we ze op heel veel vlakken niet hebben gezien en echt tegengepresteerd.
Maar wel 70% balbezit, hè?
Ja, maar niks ermee.
Nee, maar dat is ook het gevaarlijke als je speelt in de regen, toch? Ja. Eigenlijk is dan het moeilijkste om te hebben balbezit.
Ja, maar wat ze voor mij wat Schotland redelijk goed heeft gedaan was op een gegeven moment, weet je, waardoor ze in de wedstrijd bleven, was dat hun up and unders best wel goed waren en dat ze elke keer die rebound hadden, waardoor zeg maar best wel makkelijk 40, 30 meter terreinwinst hadden, maar daarna kwam er niks uit. En er kwam er misschien 3 punten of zo uit. Zo bleven ze op scoren. Maar dat is ook onder regen wat er gebeurt. En Italië had eigenlijk die snelle start, die voorsprong die ze hadden, dat was natuurlijk fantastisch. En dat hebben ze eigenlijk, vorig jaar hadden ze dat ook een paar keer laten zien, tegen Frankrijk, tegen Engeland, dat ze met die duo centers, Brex en Menoncello, gewoon kunnen vlammen en gelijk daar punten mee scoren. Dus dat hebben ze natuurlijk super gedaan. En dan denk ik ook dat Italië, ik vond wel dat ze, ondanks de ondermate prestatie van Schotland, dat ze echt best wel een hele goede wedstrijd hebben neergezet, Italië.
Zeker.
Zeg maar, die line-out, die was super strak van hun. Ze zaten er bovenop verdedigend. Die agressie, wat Italië heeft laten gezien.
Heel fel naar voren.
Zo fel naar voren. Ze doken erin. Altijd 2 man in de tackle, waardoor elke keer die bal eruit glipte.
Ja, en inderdaad, 2 man in de tackle. Maar daarnaast lieten ze de rucks allemaal met rust. Dus ze stonden altijd met 13 man in de eerste lijn te verdedigen. Dus Schotland stond elke keer tegen heel veel mensen aan te vallen. En dan ook nog met een glibberige bal en dan met die regen. Deze wel heel slim.
Ja, en dan is het natuurlijk, dan heb je 80 minuten gespeeld en dan moet je het volhouden, die laatste 5 minuten, dat je geen fout maakt. Want het staat 18-15 was de score.
Ja.
Ja, dus als een offside of een penalty, dan ben je gewoon die winst kwijt, waar ze dan zo hard voor aan het knokken zijn. En dat ze dan met 80 minuten in de benen die discipline houden en te blijven knokken en zo lijnen houden en hem niet laten doorbreken, dat Nou, dat vind ik wel echt mooi om te zien.
Er zat geen druk op deze wedstrijd. In ieder geval, dat gevoel hadden we niet.
Nee. Voor?
Voor de Schotten in ieder geval. En Townsend hebben we het over gehad. Nou, die heeft de hoofdcoach van Schotland. Ja, hij heeft niet de makkelijkste fase waar hij in zit, denk ik. Nee. Maar ik denk dat voor Italië was iedereen erover eens dat als hij deze Six Nations goed zou presteren, dat hij gewoon aan zou blijven in ieder geval tot het WK. Ja. Nu als hij volgende week van Engeland verliest.
Ligt hij eruit?
Dat
zijn de headlines. Links en rechts wordt hij aangevallen. Ja. Ik zag vandaag Clive Woodward, ex-Engeland coach. Die had al gezegd dat het echt alleen maar Townsend zijn fout was. En dat zijn links dat met Newcastle. Ja, dat ze links met Newcastle een distraction waren en van alles wat. Maar ja, weet je wat het is? En we hadden toevallig net voor de aflevering hadden we het erover hier in de Green Room. Dat je gaat niet een coach ontslaan anderhalf jaar voor een WK. Maar wat heeft Townsend in de laatste twee WK's bereikt met Schotland? Twee keer de kwartfinale niet gehaald. Nu gaat het dan in de Six Nations. Zijn we twee keer vierde geworden. Zit ook geen progressie in. Nu verlies je voor de tweede keer uit in Italië. Dus nu wordt het moeilijk voor Schotland om die derde plaats te kunnen bemachtigen. Hè, want wij moeten nog naar Ierland. Dan moet Frankrijk komt nog naar Schotland. Nou, ga die maar eens winnen. Dat zijn de twee wedstrijden waaruit één van die twee moet je wat gaan pakken. Engeland. Kijk, ik zei vorige week, zei ik hier, Calcutta Cup kan van alles gebeuren. En wij winnen hem de laatste vijf jaar bij hem vier keer gewonnen met Schotland. Maar dat zou ik nu man niet voor in het vuur stellen.
Het is ook des te Schots als ze hem wel pakken.
Ja, dat is toch ook een beetje waar hij zijn credits vandaan
altijd.
Ja. Ik bedoel, hij heeft die Calcutta Cup heel vaak mee naar huis genomen met dat team.
Nou,
en dat is elke
dat
keer
staat.
Dat hij er nog staat, ja, toch? 100%. En dat is ook. Maar nu is het op een gegeven moment dat er meer wordt verwacht van deze Golden Generation.
Kijk, is Schotland niet gewoon een team dat heel goed is en hele grote wedstrijden winnen, maar het op toernooien eigenlijk altijd af laat weten?
Beetje als Italië.
Ja, maar Italië is dus nu aan het winnen.
Maar goed aan elkaar gewaagd.
Ja, Italië is nu aan het winnen. Dat is een beetje het ding. Dat is waar we...
Ja, nee, zeker.
Wil jij even jij...
Mag ik even huilen?
Nee, maar ik wil dit nog weten. Dan gaan we door naar de volgende. Want jij vertelde ons dat jij een presentatie moest geven voor wat mensen.
Ja.
Toch? Jij als ex-Schots International.
Nee, ik was een diner aan het hosten.
Ja, dus dan moet je wat hosten. Want daar krijg je best wel wat pittige knaken voor, denk ik.
Ja.
Mensen willen jou graag zien. Want Tim Visser heeft toch vaak voor Schotland gespeeld.
Ja.
Vaak gescoord. En dan pak je die microfoon.
Weet ook veel vanaf.
Weet er veel vanaf. Dan pak je die microfoon. En dan zeg jij voor de wedstrijd, wat waren toen jouw precieze woorden?
Deze gaan ze zeker winnen.
Ja.
Nee, ik zei luister, dit is niet een Italië team dat je makkelijk verslaat, maar deze gaat Schotland wel vandaag winnen.
Ja.
Heb ik het gevoel. Nou, toen waren de twee treis verder, zat ik al zo van, toen ging het regenen. Ik denk, nou, ik ga naar huis. Kan ik hier nog even de achteruitgang weg? Nee, het was echt, het was geen feest.
Was geen feest.
Maar we hebben het allemaal wel eens mis, hè?
Goed, en volgende week kan het zo, dat is Dessa Schots, kan het weer heel anders zijn. Hè?
Zeker.
Dat is het mooie.
Laten we het hopen.
Hey, Italië neemt het zaterdag op tegen Ierland.
Hmm.
Ja.
In Ierland.
Ja, in Ierland.
In Ierland, ja.
Wel, nee. Nou ja, ik denk ook niet dat Italië daar gaat winnen. Vooral niet met wat ze nu hebben laten zien. En Ierland, wat ze hebben laten zien tegen Frankrijk. Die zijn sowieso gedreven om dat te herpakken. En dan is Italië natuurlijk een mooie tegenstander om dat tegen te doen. Ik denk dat voor Italië ook heel lastig is om van de strijd die ze hebben geleverd om een beetje daarvan terug te komen en weer een soort van tegen Ierland zoiets opnieuw te leven.
Hoe voelt het na zo'n topwedstrijd? Hoeveel dagen heb je nodig om te herstellen, Zeno? Als jij bijvoorbeeld in een Europese topwedstrijd hebt gespeeld, hoe lang doe je er dan
ik denk
te herstellen?
Dat, en dan praat ik vooral over voorwaartsen, zeg maar, met de impact die zij hebben gehad, de kracht wat zij hebben geleverd, dat ze rond de woensdag weer een beetje bij beginnen te komen.
Ja, vergeet niet die tweede helft, dat ze gewoon in water tot aan de enkels aan het rondrennen waren. Hè?
Ja, dus je bent gewoon, eigenlijk zijn deze weken zijn vooral gebaseerd op herstel en je gameplan goed krijgen. En die intensiteit, die moet gewoon komen eigenlijk. Hè, vrijdag, zaterdag bouw je daarna op. Maar de hele week is herstel, gameplan, zorgen dat die strategie goed zit. En dan daarna die intensiteit, die moet daarop komen einde van de week.
Ja.
Maar zij zijn gewoon, en ik denk dat Italië heel erg bewust bepaalde wedstrijden heeft aangekaart van die willen we pakken.
Ja, ja, dus dat wel, deze hebben ze wel getarget.
Ja, en ik denk dat ze Wales targeten en misschien Engeland thuis. Weet je, dat ze zo, en dus daarom misschien Ierland uit. Ik weet niet hoe ze daarmee omgaan, of ze die, want ze hebben niet de player squad om al die wedstrijden volle bak te gaan. Weet je, die diepte niet. Dus ik denk dat ze gaan kijken.
En Dublin uit is wel wat anders dan Schotland thuis, hè? Dat Ierland gaat daar gewoon vlammen dit weekend. Ja. Die gaan er gewoon 40 punten oprammen.
Ja, er is niks.
Maar ik had vorige week ook missen.
Ja, maar er is niks rotters dan een Ierland dat wat te bewijzen heeft.
Ja, daarom.
Dan zijn ze verschrikkelijk goed. Jij hebt natuurlijk best wel ook wat wedstrijden verloren in de Six Nations.
Ja.
Je hebt er ook heel wat gewonnen. Je hebt ook heel wat tries gescoord. Ja, applaus daarvoor.
Ja.
Ik wil het niet teniet doen. Maar ik wil wel weten, als je dan zo'n als Schot of als Ier de bus instapt en je verwacht dat je eigenlijk een hele goede wedstrijd zou spelen. In ieder geval, kijk, winnen is natuurlijk, dat weet je niet. Mm. Je stapt toch met de teleurstelling die bus in. Hoe ga je dan als team daarmee om in zo'n week?
Het is lastig. Kijk, ik als speler, ik was altijd van mijn persoonlijke aansprakelijkheid. Dus had ik goed gespeeld, dan wist ik in ieder geval, nou weet je wel, ik ga met persoonlijk zelfvertrouwen wel de volgende wedstrijd in. Als je zelf ook een slechte wedstrijd hebt, zoals Prendergast vorige week, die zit nu wel met een beetje probleempersoon. Want die wordt elke midden in de nacht wordt die wakker. Ik moet in Dublin volgende week moet ik voor 80.000 man spelen. En als ik weer zo'n wedstrijd speel, als die opgesteld wordt, dan lig ik eruit. Dus dat is sowieso waar het altijd begint. Maar ja, als jij inderdaad als team in een crisis zit, zoals Wales, dat je ook niet meer vertrouwt op de spelen om je heen. Want dat is natuurlijk het mooie aan rugby, hè. Als je zelf niet zoveel zelfvertrouwen, hebben we allemaal wel eens een dipje. Je gaat van hoog naar laag en hoog naar laag, weet ik het allemaal. Maar je weet wel dat je altijd met 14 man op het veld staat. Dus je kan altijd op elkaar vertrouwen. Als ik een bal laat vangen, dan duikt iemand anders er wel op. Of als ik een tackle mis, dan maakt iemand anders hem daarna misschien nog wel. Maar als je zoals bij Wales, als het allemaal aan diggelen ligt en het is overal drama, ja, dan kom je in een soort neerwaartse spiraal terecht. En ja, het probleem met Wales op het moment, en even niet om het een of ander, maar de vraag is waar het nu heen gaat. Gaan ze als jonge groep groeien? Of worden het allemaal spelers die nu in een soort neerwaartse spiraal zitten en die niks gaan presteren? Ja. Dus kijk, Ierland is een ander verhaal. Die gaan gewoon vlammen dit weekend thuis tegen Italië. Maar Schotland, ja, dat is ook een moeilijk hoor. Want je hebt verloren in Italië, zware wedstrijd, terugreizen. En dan komt dit weekend Engeland vol trots binnen knallen voor de Calcutta Cup. Met 100.000 fans. En dan, ja, dat wordt gewoon weer een tornado.
Ja,
terwijl de Italië-wedstrijd geen tornado had moeten zijn.
Nee, dat werd het alleen qua weer wel.
Dat ook.
Om het maar meteen ook even over de Engels te hebben. Want dan gaan we zo meteen door naar...
Maar ik wil even wat toevoegen aan Schotland. Ja. Van hoe ze daarvan kunnen herstellen is dat ze eigenlijk, ondanks hun slechte wedstrijd, nog best wel dicht bij een overwinning waren. En Townsend zei ook dat hij best wel trots was op hun effort.
Ja.
Dus en er waren hele duidelijke elementen die ze moeten verbeteren, willen ze gewoon punten scoren. En dat is gewoon hun line-out. Ze hadden die line-out 3 kansen in de 22 meter van Italië. En die ballen kwamen niet aan.
Dan win je geen wedstrijd.
Dan win je geen wedstrijd. Als dat soort dingen al weer beter gaan, dan zit je heel anders in de wedstrijd. Dus ja, ik denk ook dat ze heel erg gewoon klinisch naar die wedstrijd gaan kijken, tactisch, van wat is er misgegaan, dit moeten we beter
moeten
doen.
Wel. Zeker. Ja.
Mannen, Engeland-Wales.
Ja, dat was wel echt precies wat we hadden gezegd. Ik vond het nog een laag Engeland te horen.
Engeland walst over Wales heen.
Ja, vol.
Ja. De score was 48-7.
Ja.
Maar dat had ook zomaar 70-7 kunnen zijn.
Ja, of 100-0 of zo. Ja. Ik vond deze man, Arundel, vond ik erg goed. Er gaat een gerucht dat hij net zo snel is als Louis Rees-Zammit van Wales. Ik weet niet of dat waar is.
Louis Rees-Zammit lijkt snel. Iets sneller te zijn op de volledige 100, heb ik gelezen.
Maar
en
hij is snel weg,
Arundel is op de eerste 40 sneller.
Ja, maar die scoorde volgens mij in de eerste helft al een hat-trick.
Hmm.
Dat weet ik niet, in ieder geval 2.
Ja, en dat ging mooi. Ik vond het niet de complete performance, maar het was wel een beetje wat wij gezegd hadden.
Ja, ze zaten er gewoon goed in. Weet je, ze deden hun spel, ze hebben nooit onder druk gestaan. Uitvoerend, die voorwaarts speelden, ze vonden elkaar. Je zag mooie tries vanuit de backs, je zag hun voorwaarts, die mols zaten goed, hun scrum liep goed. Ja, dus het is, weet je, en ik denk ook dat zij niet zijn uitgedaagd, of Chesham was ook.
Ja,
ongelooflijk wedstrijd, niet normaal.
Tweede rijen.
Maar ik denk ook niet dat ze zijn uitgedaagd wat ze gaan krijgen als we tegen Frankrijk of Ierland, Schotland volgende week. En dat er dan word je ook als team waarschijnlijk nog iets beter, hè, omdat je meer weerstand krijgt. En dan, dus dat is denk ik ook nu Op een gegeven moment is dat dan gewoon plateau. En als je meer strijd, meer weerstand krijgt, dan kan je natuurlijk een beetje boven jezelf uitstijgen. Dus dan zit er misschien nog meer in die tank van Engeland. Dus
misschien hebben ze wel te veel vertrouwen van die laatste wedstrijd en gaat Schotland er gewoon vol overheen klappen dit weekend.
Ik zeg het heel zachtjes.
Ze moeten wel oppassen voor Schotland, denk ik.
Ze moeten wel echt oppassen voor Schotland.
Ze moeten echt oppassen voor Schotland, maar...
Niet op de rugbyveld.
Nee, nou ja, nee, het is wel... Kijk, ik vond stiekem dat Engeland gewoon niet 80 minuten goed heeft gespeeld.
Nee, maar dat hoeft ook niet.
Nee, ja, maar tegen Schotland moet je wel... Als Schotland er zin in heeft, moet je 80 minuten goed zijn. Zeker. Want als Finn Russell het op de heupen krijgt... en ze hebben volgens mij weer een hoop mensen teruggehaald. Volgens mij de Duan van der Merwe was
Darcy
erbij.
Graham, Duan van der Merwe, ja. Blair Kinghorn waren allemaal weer in het kamp gesignaleerd. Dus ik neem aan dat er in de back three sowieso wat gaat veranderen.
Precies, nou, daar gaan we het zo over hebben. Wales, 16 penalties en 4 gele kaarten. Die had trouwens gelijk. Arundel scoorde in de eerste helft meteen een hat-trick.
Ja.
Dat is ook beschamend, 4 gele kaarten. Dus ja. je gooit de sluizen open. Je krijgt ook nog 16 penalties tegen en 4 gele kaarten.
Ja, maar je moet even uitleggen voor de kijker thuis en de luisteraar thuis. Dat in rugby kan je ook dus gele kaarten krijgen voor iets wat de groep in totaal fout doet. Dus als je elke keer offside blijft staan en jij bent dan op een gegeven moment persoonlijk een keer offside. En de scheidsrechter heeft al 3 keer gezegd van jullie zijn elke keer offside. Dan krijg jij een gele kaart. Zelfs als het de eerste keer is dat jij offside bent, omdat je als team al heel veel keer offside bent geweest. Dus in rugby gaat het heel veel om druk. Hè? Druk op de tegenstander uitoefenen door de bal vast te houden, door aan hun kant van het veld te spelen en op andere manieren ook. Maar dus een van die manieren is ook dus de scheidsrechter aan je kant houden. En op een gegeven moment als je heel dominant bent als team, dan komt de verdediger op een gegeven moment onder druk te staan van de scheidsrechter. Want je gaat fouten maken, je bent offside. Je kan de scrum niet omhoog houden. Je gaat te snel in de line-out. Het zijn honderden dingen die je fout kan doen. En op een gegeven moment krijg je als team krijg je gele kaart. En dat begon bij Wales heel erg te gebeuren. Ja, en dan wordt het een hele lange dag.
Niet alleen bij Wales. Itoje kreeg hem ook meteen.
Ja, die was wel leuk.
Ja, dat was bijna andersom, hè? Dat was ook herhaalde fout van precies wat je zegt.
Offside ook, toch?
Ja, offside. Maar ook, hij kwam er net in. En ze hadden volgens mij al een stuk of 4 penalties weggegeven. Ja. Toen Wales eventjes lekker aan het ballen was. En dat hij dan net erin komt en gelijk die gele kaart.
Echt na 10 seconden of zo.
Maar dat is wel lekker hoor.
Maar dat is wel, het is wel precies wat je zegt. Want het is als je zo dominant aan het spelen bent, fouten worden gewoon geforceerd. En het is bijna alsof Wales vanuit onmacht die fouten maakt. Hè. Dan zie je zo'n mol en dan komt er iemand van de zijkant in, omdat hij niks anders kan. Hè. Dus het wordt gewoon geforceerd en dan sta je continu onder druk. Weer 10 meter naar achter, 10 meter naar achter. Dus ze konden op die manier ook nooit in de wedstrijd komen. Maar dan is er gewoon echt dat grote klasseverschil.
Ja, en ze missen toch in de voorwaartse ook echt wel wat vlees. Daar werden ze echt compleet overlopen.
Het zijn allemaal jonge jongens. Er zijn geen grote namen meer. Niet spelers met genoeg ervaring en wat caps onder de riem. Dus dan is het inderdaad jonge jongens en voel je naar
de vrij. Ja, benieuwd wat deze jonge jongens gaan doen over 2-3 jaar. Ja. Dat is misschien een beetje long term view waar ze mee moeten gaan dealen van hoe ze weer hier een groot team van maken. Want dat vlees dat hou je niet zo in één keer billen. En dat is denk ik, daar hoorde ik wel wat interessants over, die pathways naar de top tussen deze landen die hier spelen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld een Frankrijk, die hebben zoveel clubs. En die jonge jongens die bijvoorbeeld in het onder 20 spelen van Frankrijk, die spelen allemaal al top 14.
Ja.
En dat is bij andere landen als Ierland of Wales. Die jongens die hebben nog geen kans om op dat niveau, op clubniveau te spelen. En dat doet
omdat er zo weinig clubs zijn ook.
Ja.
Dus het verschil tussen de mensen die dat niet weten is... In Frankrijk heb je de top 14. Dan heb je de Pro D2. Daar zitten ook 16 teams in.
Dus 30 profclubs.
Zit je al op 30 profclubs. In Engeland hebben ze er 10.
10 nu in de Premiership.
10, ja. Klopt. Ierland heeft er 4.
Wales 4. Naar 3 of naar 2.
Gaan er naar 3 of naar 2. Schotland heeft er 2. Nee. Italië heeft er 2.
Ja.
Dus dat scheelt gewoon qua opleidingsniveau en waar de spelers zich echt kunnen harden.
Zeker.
Scheelt dat enorm.
Ja,
dat zie je nu ook. Verschil. Maar dus wel een leuke vergelijking. Wales zit een beetje op hetzelfde pad nu als Nederland. Dus allemaal jonge jongens en die moeten nu allemaal gaan leren om op internationaal niveau te kunnen presteren. Maar de vraag is dus of dat op een gegeven moment dat ze zoveel nederlagen tegenkrijgen en daarvan leren dat ze op een gegeven moment gaan winnen, of dat het allemaal spelen zonder zelfvertrouwen worden. En dat is de kunst van het coachen, denk ik.
Maar om een tegenargument te geven, kijk bijvoorbeeld naar Argentinië. Die hebben geen profclubs. Of niet meer. En daar lopen allemaal beesten rond, bij wijze van spreken. En super talentvolle spelers.
Dat is dus dat enig, hè?
Ja, maar het is dus het is wel mogelijk. In die zin. Of, ja, weet je, dus
het is natuurlijk ook voor Argentinië.
Hoe ga je ermee om?
Argentinië heeft op een gegeven moment wel een profteam gehad in de Super 14, volgens mij.
De Jaguares.
Jaguares. En die speelden toen ook bijna alle 15 met elkaar. Dus dat kon zo door in. Dus daar valt ook weer wat voor te zeggen. Omdat die heel vaak samenspeelden, werd een beter team. Ja. Zijn nu ook wat meer verdeeld. Maar ja, dat is het is wel. Ik kan me niet een ander land herinneren. Nu of voor de geest halen wat het zoals Argentinië op die manier goed doet.
Dus het is wel inspirerend om te kijken.
Het is eigenlijk ook bijzonder dat Zuid-Afrika het zo goed doet.
Ja, maar de sport nummer 1 daar natuurlijk. Ja. Hè? En zij laten sterren wel gewoon in het buitenland spelen.
Ja.
Dus je ziet dat heel veel in Engeland, in Frankrijk en Japan rondlopen. Maar ook wel een sterke competitie thuis. Hè? Wel gewoon de profclubs en dan de Curry Cup teams eronder. Dus daar loopt ook genoeg rond.
Ja.
Hey, 12 overwinningen op rij voor Engeland.
Ja, leuk.
Maar nu naar Edinburgh.
Mm.
En daar hebben ze de laatste jaren lastig.
Ja, laatste keer dat ze wonnen was in 2020. Daar was ik bij, dat was in de regen, geloof ik.
Speelde je toen?
Nee, toen speelde ik al niet meer.
Nee, hè?
En dat was Farrell, die kickte al zijn penalties in de regen. Dus dat was eigenlijk de laatste keer dat ze hem echt, geloof ik, wonnen.
Ja, ik
kijk even naar jou.
Nee, ik
maar vier van de
2020
ja,
is de
vier
laatste
van de laatste vijf heeft Schotland gewonnen.
Ja.
Ik had gelijk. Dus ja, het is altijd een wedstrijd op zich. Hè. Er zit heel veel passie en heel veel haat en heel veel sensatie en drama achter. En het is echt de dag van het jaar in Edinburgh. De hele stad wordt overspoeld met fans, Schots en Engels. En het is een beetje, dat is wat ik vorige week al zei, het is Nederland-Duitsland. Dus er zit gewoon echt een hele harde vuurbal zit erin. En er kan van alles gebeuren. Maar ja, als je kijkt naar de laatste wedstrijd, dan zou je wel zeggen van, dit kan wel eens een lange dag voor Schotland worden. Maar het kan ook zo, dat is natuurlijk het leuke aan deze competitie. Er kan van alles gebeuren.
Maar denk je dat de problemen bij Schotland zijn opgelost als ze aankomend weekend winnen? Denk je dat dan de...
Schuiven er dan toch alleen maar weer?
Dat is gewoon een gat met een beetje plamuursel eroverheen.
Ja,
het gat blijft zitten.
Maar denk je dat dan al die krantenartikelen en gesprekken rondom Townsend, dat ineens even stil wordt gelegd? Dat zeggen we, ze hebben gewoon een misstap gemaakt tegen Italië. Of blijft dat door?
Ik denk tenzij Schotland derde of hoger weet te eindigen, dat dit door blijft gaan nu. En ik heb ook wel een beetje het gevoel dat Townsend er echt nog maar met één been in staat op het moment.
Hoe is het om als speler het stadion in te lopen in Edinburgh?
Ja, leuk. Blijft leuk. Ik kom er nog steeds best wel vaak. Mijn naam staat natuurlijk ook nog gewoon op de muur daar met mijn capnummer. Ik was de 1032ste speler om ooit voor Schotland te hebben gespeeld. Dus al die namen met de capnummer staan er aan de muur. En blijft gewoon ook een geweldig stadion. Hè? Ik bedoel, we hebben een paar mooie stadions in de Six Nations. Ik vind Stade de France veruit het leukst om te spelen.
Waarom?
Ja, Schotland. Ja, gewoon echt een mooi stadion. 92.000 man en een herrie en een sensatie. Goede faciliteiten, goed veld. Naar Schotland natuurlijk, want Murrayfield, om als rugby-Schot daar te spelen, is Murrayfield wel het leukste. Maar ja, we spelen. En ik denk ook dat heel veel Nederlandse luisteraars dat misschien niet doorhebben. Hè? Want wij denken natuurlijk allemaal dat in Nederland voetbal groot is. Hè? De Amsterdam Arena is geloof ik 46.000 man. Dat is echt een groot stadion voor voetbal in Nederland. En dan, ja, ik bedoel, jij hebt ook wel eens in de Stade van Ander gespeeld. Twickenham, 90.000 man. Dat is wel heel mooi om te zien.
Wat krijgen die Engelsen mee daarvan, denk je straks? Zodat die daar naar binnen lopen, is het dan echt alleen maar haat en nijd?
Ja, wel met respect natuurlijk, want het blijft rugby. Maar het is wel... ik denk niet dat ze het een fijne plek vinden om te rugbyen. Murrayfield. Het is... moeilijk voor ze, gok ik.
Wat is de kans dat Schotland gaat winnen, volgens jou?
Het wordt een moeilijke opgave. Ik vind het een hele interessante wedstrijd.
Mm.
Echt heel interessant. Ik zou het wel heel mooi vinden. Ik zou het mooi vinden dat ze Engeland weer een beetje van hun troon afschoppen. Maar aan de andere kant wil je ook misschien voor het toernooi, zou het ook mooi zijn dat in de Stade de France straks... om de Grand Slam wordt gevochten.
Ja.
Ja, dus, maar ja, misschien dat Engeland wel gewoon nu kan bewijzen dat ze echt die groot mag zijn. Dat ze om kunnen gaan met die druk en Nieuw-Zeeland verslaan. En hier ook gewoon land voor land pakken. Dus ja, het wordt een hele moeilijke opgave voor Schotland.
Wordt een mooie wedstrijd om te bekijken. Ja. Over het Stade Frans en door naar Frankrijk-Ierland. Franse flair overklast, letterlijk en figuurlijk, de Ieren.
Ja, ja, het was... jij mag eerst, zijn. Jij mag eerst, zoals Frankrijk.
Nee, ja, het was fantastisch om te zien.
Natuurlijk een beetje een Franse pet op.
Een Franse baret.
Ja.
Ja, nee, maar... we hadden het er net natuurlijk al een klein beetje over, van dat we wisten al de kwaliteiten van Frankrijk. Hè? En toch zaten er een aantal wissels in, besluit van de coach, als je denkt van, wat levert dit dan op? En hoe gaan ze ermee om? Wie zijn dan de leiders in het team? En dat is gewoon... Het heeft gewoon bijna geen impact. Het heeft alleen maar een soort van positief bijgedragen. Hun aanvallende spel was zo indrukwekkend. Hè? De afwisseling tussen die voorwaartsen en die backs. Hè? De snelheid die erin zit. De manier hoe ze ruimte opzoeken. Hoe ze wijd kunnen spelen. En het was ook een wedstrijd met een gladde bal. Hè?
Ja.
Het was 's avonds. Het regende op een gegeven moment. En bijna gewoon geen knock-ons. Ja, bij Ierland wel, omdat ze hard werden getackled. Maar Frankrijk wist gewoon toch die bal en hun spelletje te spelen in die omstandigheden. Ik hoorde ook Fabien Galthié zeggen dat hij echt onder indruk was van zijn spelers. Dat ze in die omstandigheden zo aanvallend rugby konden spelen. Dus ja, dat zegt wel wat. Dat was mooi om te zien.
Heb jij nog mensen gesproken?
Nee.
Want Aldriet is natuurlijk iemand waar jij veel mee
hebt. Ja, dat is
eigenlijk de Franse nummer 8 die dan nu niet geselecteerd is.
Ja.
Jalonge, spreekt dat goed uit?
Jalonge.
Die had eigenlijk best wel een solide wedstrijd.
Ja.
Kijk je daar dan naar van, ja, mijn vrienden spelen niet? Of denk je, ja, dit is gewoon echt een goed Frans team, dat klopt zo. En Aldriet krijgt zijn tijd wel weer.
Ja, het is natuurlijk echt een... Kijk, het is echt een topatleet. En hij heeft het ook zwaar momenteel met zijn club, La Rochelle. Die loopt niet zo heel lekker momenteel. En dat hij een beetje soort van... nu niet de wind in de rug heeft, ook met hoe dat dan daar gaat. En hij, ja, het is gewoon heel gaaf om te zien. Hij krijgt dan nu niet, hij wordt niet geselecteerd, maar hij klimt er gewoon uit en is weer gewoon in de top 14 aan het rammen en aan het vlammen. Weet je, hij is heel gedreven om weer daar naartoe te gaan. Maar als je kijkt naar die derde rij in Frankrijk, ja, wat een luxe als je uit al die spelers moet kiezen. Een Boudéhand, Chagou, Jalonge, François Crosses.
Allemaal het is ander soort spelers.
Ander soort spelers, maar het is wel echt een... En dan heb je ook nog die tweede rijers, Olivon en Gaillard, die eigenlijk ook op de derde rij kunnen. Dus ze kunnen gewoon heel veel combinaties maken. En misschien dat Fabien Galthié ook gewoon zegt van, ja, dit is ook gewoon een besluit. Misschien komt hij dan over een tijdje weer terug.
Dat deed hij in die autumn ook.
Ja, dus het is ook maar net de communicatie. Voor mij wil Fabien Galthié ook die hele brede selectie houden. Dus dat hij eigenlijk al zijn spelers scherp houdt. Hè, waar ook nu ben je er even niet bij, maar dat hij ze wel scherp houdt van... Als ze weer tof zijn, dan komen ze erin en dan spelen ze. En dan spelen ze gelijk weer sterren van de hemel. Ja. Weet je, dus hij probeert echt die hele brede selectie...
Iedereen blijft wel scherp zo.
Ja.
Toch ook even over Ierland. Prendergast.
Oh, zakt door het ijs. Slecht, hè? Nou, we hadden toevallig vorige week natuurlijk...
Staat hier rest, zakt door het ijs, maar ik vond hem...
Wie schrijft dit? Deze titels zijn wel geweldig.
Ja,
zakt door het ijs.
Prendergast, zakt door het ijs.
Tweede helft wel beter.
Tweede helft wel beter. Ben ik het ook niet mee eens.
Nee, ik vond het nog slechter.
Ik vond hem gewoon echt niet goed. En ik vind het een hele goede speler eigenlijk.
Ja, weet je, het probleem is, daar hadden wij het net ook over, is wat gaan ze nu doen? Hè? Geven ze die jongen nog een kans om zichzelf te bewijzen volgende week? Of gaan ze dan nu in het rijtje van drie, gaan ze draaien naar Crowley of naar Burn, wat natuurlijk heel makkelijk is. Maar het probleem dat je dan krijgt is, als je elke keer als iemand een slechte wedstrijd hebt, gaat spelen en dan krijgt een ander weer een slechte wedstrijd, dan blijf je doordraaien en dan wordt niet één van die fly halves wordt echt goed in zijn rol en wordt lekker
ingespeeld. Hoe voel je dan als speler als dat gebeurt?
Ja, dat is kut, want kijk, dit is nu twofold, want of hij speelt volgende week of deze week met heel weinig zelfvertrouwen. Gelukkig heeft hij Ierland thuis, dat helpt een beetje. Of hij wordt gewisseld. En ja, dan voel je natuurlijk helemaal kut. Maar hier, kijk op zijn shirt hier. Cap 14. Dus hij heeft 14 keer voor Ierland al gespeeld. Nou, het leek eruit alsof hij uit een jeugdteam uit Ierland kwam. Het was echt slecht. Rare ballen wegtrappen. Die probeerde die uit te trappen. Die bleef in.
Paniekerig ook soms.
Die had hij gewoon kunnen laten rollen of kunnen vangen en uitrennen, dat van alles kunnen doen. Hij geeft een of andere rare interceptiepaas op zijn eigen 22. Hij gooit een ziekenhuisbal in zijn eigen doodbalgebied. Nou, als je iets leert als jonge rugbier, als je onder druk staat, geen ziekenhuisbal gooien. Want dan wordt je medespeler doormidden gehakt. Nou, dat gebeurde toen ook nog bijna. Er kwam bijna nog een try uit. Het was echt alsof hij nog nooit voor Ierland had gespeeld. Het was echt heel.
Er werd ook niet geholpen, hè, om hem heen. Het is, hij stond er echt een beetje alleen voor. Ik heb volgens mij Ierland nog nooit zo statisch en inactief gezien. Zeg maar, voorheen zag je altijd
stuurloos.
Ja, stuurloos. Zo, dat ze heel gestructureerd wisten wat ze deden. Echt een soort van uitgedacht plan wat ze gewoon uitvoerden. En niemand wist eigenlijk hoe ze dat moesten stoppen. En nu had je van, er is geen plan. En dat ze naar elkaar aan het kijken was. Ga jij maar lopen of ga jij maar lopen of ga jij dit
maar. Ze waren op een gegeven moment op. Je zag het in hun ogen en in alles wat ze aan het doen waren. Ze hadden eigenlijk geen idee meer.
Nou, je zag op een gegeven moment wel in die tweede helft dat Frankrijk zijn voet een beetje van het gaspedaal afhaalde. En toen had Ierland 20 minuten waarin het even lekker ging. Maar daarna ging Frankrijk er gewoon weer vol overheen. Maar ja, kijk, de vraag is, is het allemaal zijn schuld? Kijk, hij miste misschien Aki een beetje buiten zich. Hij had niet iemand die goed naar voren kon gaan. Waar die, als je onder druk staat, dan geef je 12e bal en dan rent hij hem naar voren. En dan kan je weer de hoek omspelen. Henshaw, die zou het ook kunnen. Die werd ook een beetje gemist. Maar het kan twee kanten op gaan. Hè. Of je nummer 10 zet je op de voorste voet. Hè, die zorgt dat je een spelpatroon speelt waardoor je makkelijk op de eerste voet gaat. Of kick tactisch in de hoeken. Dat kon Sexton altijd goed. Onder druk gaf hij een 50-22 voordat die regel ook nog maar bestond. En dan stond je in één keer te verdedigen op je eigen 22. Of je hebt iemand buiten je nodig die dat voor je doet. En ik denk dat het een beetje allebei was deze keer. Hij heeft niks kunnen creëren, maar ook omdat hij niet genoeg om zich heen had. En dan zie je toch nog steeds wel weer dat het een hele jonge, onervaren speler is.
14 caps. Ierland gaat naar Italië. En Frankrijk mag, ook weer goed omschreven hier.
Nee, Italië gaat naar Ierland.
In
Dublin.
Ja, neemt het op tegen Italië. Ja, Ierland neemt het op tegen Italië.
Ja.
En daar moest ik lachen. Frankrijk mag op vakantie naar Wales. Ik weet niet of je daarna... Ik ben wel eens op vakantie geweest naar Cardiff. Kan je vertellen?
Dat is, ja, maar ik denk dat die jongens daar gewoon in Cardiff eerst even avondje uit. En dan met z'n allen uit eten vrijdagavond.
Die kunnen daar met het onder-20-team aankomen.
Zitten gewoon op de camping daar al een tent mee. Nee, het is
natuurlijk donderdag gespeeld en ze spelen nu op zondag. Ja, lange
die
week.
Dagen dus lekker. Die gaan lekker, die zijn helemaal goed.
En dan baal je wel hoor, denk je. Dat ook ergens anders kunnen zijn.
Ja, ik zou niet naar Wales op vakantie gaan, maar ik denk dat Frankrijk er meer zin in heeft dan Wales dit weekend.
Ja, die gaan het moeilijk hebben.
Die worden afgeslacht, maar dat is ook verschrikkelijk hoor. Je eerste wedstrijd tegen Engeland op Twickenham en dan daarna komen die Fransen de stad in rollen. Ja,
ja, als je enigszins iets positiefs zou willen halen uit die wedstrijd tegen Engeland, nou, dat is al heel moeilijk.
Ja, verzin eens wat. Dat het geen 100-0 was.
Nee, ja, dat precies. Dat het niet 70 was of 100. Ja,
dat is maar beter, iets beter dan vorig jaar.
Ja, iets beter dan vorig jaar op een paar punten, toch? Ja. Vorig jaar was echt
68, 70. Ja, 68.
Dus dat is vooruitgang. Maar het blijft natuurlijk verschrikkelijk moeilijk. Ja, rugby is in Wales
de nummer 1 sport.
De nummer 1 sport. Dus moet je nagaan hoe het daar gaat. Met alles wat daar nu aan het gebeuren is.
Die zijn aan de vol
verschrikkelijk
van
hard
social.
Door het ijs.
Maar ze maken zich ook zorgen of wel het hele stadion vol zit. He, dat soort dingen. Van dat,
en
dat
is, hebben ze ook nodig.
En dat is wel echt pijnlijk voor die sport in Wales. Omdat dat, ja, daar leefde het om. Weet je, dat die in Cardiff, dat stadion, dat was een soort van alles waar. Weet je, dat stond altijd in de fik. Weet je, er waren zoveel geniale wedstrijden gespeeld.
Het is de Amsterdam Arena.
Voelt het zoals de Amsterdam Arena?
Het is hetzelfde stadion als de Amsterdam Arena. Ja. Zelfde ontwerpen, zelfde dak. Bijna dezelfde capaciteit, geloof ik zelf. Nee, groter.
Ietsje groter, denk ik.
Maar het is hetzelfde stadion, hetzelfde ontwerp.
Ja. Het heet het Millennium Stadium. U heet het.
Ja, het heet nu...
net wat.
Ja, het heeft weer een andere sponsor.
We gaan niet naar geen reclame.
Wales gaat het heel zwaar krijgen tegen Frankrijk. Dat weten we allemaal. Maar ik ben wel eigenlijk... met Wales zit ik een beetje vooruit te kijken van die weken daarna. Ja. Italië, Schotland. Dat soort wedstrijden gewoon weer even kijken of ze daar weer even wat uit
en Schotland thuis, hè? Ze hebben Schotland thuis. Dus als Schotland dit weekend van Engeland verliest... en die komen dan ook in een soort van... dan moet je uit tegen Wales. Het zou nog wel zo'n moederspoenwedstrijd.
Moederspoen.
Ja, er kan voor Schotland. Ik wil het er niet over hebben, maar er kan zoveel gebeuren nog.
Het podcast wordt helemaal leuker.
Tim's emoties gaan alle kanten op.
Ik zie net, in één keer komt het in mijn hoofd.
Moederspoen.
Ja, dat zou zomaar kunnen.
Die hebben we altijd niet gehad.
Ja, we hebben natuurlijk weer een mooi programma. Aankomende zaterdag Ierland-Italië om 3:00 op Ziggo 5. Schotland-Engeland om 17:30 natuurlijk ook op Ziggo. En op zondag Nederland-Georgië in de Rugby Europe Championship om 10:50 ook op Ziggo Sport. Wales tegen Frankrijk later op die dag om 16:00 op Ziggo Sport 5. Vorige keer hebben wij natuurlijk een winactie gehad, Zeno. Want daar kon je...
Fantastische shirtjes.
Het fantastische shirt winnen, toch?
Van de Rugby Culture. Rugby dat is wel Culture. Mooi om te zien. Die elk jaar dan komen ze weer met een serie rondom de Six Nations.
Ja, mooi shirt.
Vorig jaar t-shirtjes en nu dit soort rugby shirts. En die zien er strak uit. Staat ook wat leuks in de kraag. Dus verrassing voor de winnaar.
Alleen leuk.
Nice. Wat betekent dat?
Nou, we hebben toevallig een winnaar kunnen vinden. Want de vraag van vorige week was... Wie heeft het record aantal tries in de Six Nations?
Ja, dat had ik al verklapt, hè?
Dat had je al een beetje verklapt. Dus wie is het, Tim?
Mark Verschuren. Mark is een bekende van Ziggo. Die kennen we al een tijd. Komt uit Tilburg. Dus het is enorm leuk. En we gaan hem naar hem toesturen, toch?
Ben je nu gewoon wat aan het verzinnen? Ja, want er staat sorry. Alleen Mark Verschuren heeft.
Nee, maar ik ken Mark.
Oké, jij kent Mark. Nou, Mark Verschuren, je had gelijk. Bial Biarré heeft in 2025 8 tries gescoord. En daarmee werd hij de topscorer. En heeft hij het meeste tries gescoord ooit in de Six Nations. Dus Mark, het shirt komt naar je toe. Maar ook deze week mogen we weer een shirt weggeven aan één van jullie die aan het kijken of dus luisteren is. Want er luisteren veel meer mensen dan dat te kijken. Dat is dus ook heel leuk. Deze week maak je kans op, ik wou zeggen, weer een Frans shirt. Maar het wordt dit keer een
shirt. Ja, dit is een mooi shirt.
We hebben er weer eentje. Kijk, de details zijn mooi. Kijk,
dat is mooi.
Gedacht aan de details.
Ja, heel leuk.
Goed. Dus je kan dit shirt kan je winnen. Tim...
Ja.
Als je dit shirt wil winnen, wat is dan
de vraag?
De vraag van deze week.
Ik ga hem even gewoon oplezen, want ik heb hem niet zelf verzonnen. Maar er staat hier, de vraag van deze week is, wat krijgt de winnaar van het duel tussen Schotland en Engeland?
Wat krijgen die? Dat willen we graag van jullie horen. En dan kun jij net als Mark Verschuren, kan jij dus eventueel dit Schotse shirt winnen. Alleen dan Mark krijgt een Frans shirt opgestuurd van Rugby Culture.
Ja.
Leuk wat die jongens doen. Goeie shirts.
Ja, mooi.
Jij hebt nog een interview als het goed is. Want we gaan het natuurlijk ook nog heel even hebben over Nederland.
Ja.
Nederland dat tegen Georgië speelt. Die krijgen een stevige pot.
Maar daar hadden we het vorige week al over. Ik heb Fikas Meijer gesproken. Over de laatste wedstrijd. En jij hebt natuurlijk hier gepresenteerd, dus jij weet het waarschijnlijk iets beter. Maar wel 5 tries tegen Spanje.
Ja, ze hebben natuurlijk afgelopen zaterdag tegen Spanje gespeeld hun eerste wedstrijd. En dat was eigenlijk nog een beetje voor ons kijken wat gaan we zien. Hè? Nederland, nieuw team.
Jong
team, 7 jongens die hun eerste cap spelen. Nieuwe coach ook. Dus dan is het natuurlijk vooral bouwen aan een nieuwe rugbystructuur. Elkaar weer vinden, nieuw tactiek, nieuwe doelen, nieuwe focus. Dus dan is het kijken van wat gaan we zien? De verwachting dat ze Spanje zouden verslaan was het denk ik niet. Maar,
niet belangrijk.
Nee. En wat je wel dus ziet is wel 5 tries zoals je zegt. Dus dat laat wel zien dat aanvallend ze elkaar hebben kunnen vinden.
Ja, en 5 entries in de red zone. En 5 keer scoren. Dus 100% conversion. Dat is wel zo goed.
Dat is zeker mooi. Maar dus daar is het zeker wat positiefs. En in de eerste helft miste je dan een beetje die felheid in die verdediging. Weet je, dat ze denk ik toch een beetje, veel nieuwe jongens, dat je dan een beetje verrast bent door wat zo'n team als Spanje brengt. En dat je ze iets meer tijd, iets te veel ruimte geeft. En dat ze daarvan kunnen profiteren. Maar ik vond dat ze dat in de tweede helft ook goed hadden bijgeschaafd. En ook... Ja. Toch verder in die verdediging zaten. Dat is wel mooi om te zien.
Ja, en wat persoonlijke foutjes aan de Nederlandse kant. Ik vond Fikas Meijer, ik vond persoonlijk, en ik denk jullie ook, jammer dat hij in het begin die bal laat vallen net voor de lijn. Dat scheelt je toch.
Ja, dat weer. Zei hij toevallig tegen mij ook vandaag. Dat
scheelt je zo weer een aantal punten. Goede speler. Als je kijkt naar de uitslag en kijkt naar alleen de punten, dus je hebt de wedstrijd niet gezien, 33-51. dan heb je wel het gevoel gehad dat we in de wedstrijd hebben gezeten.
Ja,
en dat is wel fijn tegen een land als Spanje.
Nou ja, het gaat om ervaringen. Dus jongens moeten allemaal gebloed worden. En Vikas zei zelf ook, ja, slecht begin van de wedstrijd. Maar daarna ging ik eigenlijk wel heel lekker. Wat natuurlijk ook belangrijk is, want je moet omleren gaan met fouten maken. En al die dingetjes op het hoogste niveau. Maar 7 debutanten, gemiddeld 22 jaar. Dus echt wel hele jonge spelers. Maar mooi om te zien. En ja, kleine dingetjes zoals het moeilijk hebben in de scrum. En een klein beetje in de verdediging. Ja, het zijn allemaal dingetjes die je als team mee om moet leren gaan. En ja, hopelijk gaat het over een jaar of twee gaat dat echt draaien. En dan komt er wat leuks aan.
Zeker. Goed. Ja, ik denk natuurlijk vooral die focus dit jaar zit. Hè. Ze hebben natuurlijk volgende week, aanstaande week tegen Georgië. Ja, dan krijg je wel dat hele fysieke spel. Hè. Dat wordt natuurlijk de uitdaging. Nu hebben ze tegen Spanje hebben ze daar goed weerstand tegen geboden. Was de scrim redelijk clean. Ook in de line-outs konden ze druk. Ze hebben zelfs een paar keer een turnover in de line-out gehad op die mol. Dus dat zijn wel positieve puntjes. Maar tegen Georgië is toch wel echt andere koek. Fysiek gezien.
Georgië heeft een team vol professionals. Heeft zelf ook een professioneel team. Alle Nederlanders zijn natuurlijk, ja, met alle respect, vaak amateurs of semi-professionals. Mm-hmm. Op die paar jongens na die in het buitenland spelen. Maar ook deze jongens hebben maar een week om te recoveren, waar ze waarschijnlijk gewoon in moeten werken.
Ja.
Dus die zullen het wat moeilijker hebben.
'S Avonds trainen.
Ja,
ja, dat is helaas hoe het is. Maar
nou, het mooie is dat jij, als het goed is, Mees Voets hebt gesproken over de aankomende wedstrijd en hoe zij tegen Spanje hebben gespeeld.
Ja.
Wat de verwachtingen zijn en hoe hij nu kijkt naar deze jonge selectie. Dus jij sprak Mees Voets, de captain van het Nederlands rugbyteam.
Ja, we hebben een hele leuke gast in de podcast. 22 jaar, captain van het Nederlands team. En we zijn heel blij dat je aansluit bij ons bij de podcast. Mees Voets, leuk dat je er bent.
Yes. Ja, top. Leuk dat jullie me hebben uitgenodigd.
Ja, mooi man. Hey, hoe gaat het met je?
Ja, goed. Ja, hectische week eigenlijk, afgelopen week. Benoemd tot captain. Eigenlijk nadat Koen Bloem heeft een stapje terug heeft gezet. Ja. Dus voor mij eigenlijk een hectische week, maar wel echt met heel veel plezier en met veel excitement, wat ik net ook al een beetje zei. Ja, echt vet. Hele leuke week al in ieder geval.
Ja, ja. Je hebt natuurlijk net getraind. Je hebt... Was het, wat voor training was het? Wat hebben jullie gedaan?
Ja, eigenlijk heel rustig. Sommige boys die zijn nog een beetje aan het herstellen. Dus het is gewoon heel lekker chill. En ja, we hebben eigenlijk gekeken naar wat nieuwe line-out plays en wat strategische dingetjes. Daar zijn we doorheen gelopen om te voorbereiden op naar de analyse van Georgië.
Okay. Ja. Dus een beetje herstellen en focus op het nieuwe gameplan van Georgië.
Ja, zeker. Dat allemaal de clarity, als dat allemaal duidelijk is, dan kunnen we morgen weer voor gas.
Ja, want we hebben natuurlijk wedstrijd tegen Spanje gehad, die eerste wedstrijd van de Rugby Europe Championship. Wat was het gevoel in het team na die wedstrijd?
Ja, eigenlijk, je verliest natuurlijk met 18 punten, maar we waren eigenlijk vrij snel heel trots. We hadden zes debutanten, we hebben 5 keer gescoord. Dat is eigenlijk nog nooit gebeurd, meestal was het 3 keer. Je ziet dat we nu een iets meer aanvallende mindset hebben. En met deze jonge gasten en deze nieuwe generatie zijn we daar gewoon super blij mee dat we toch zo'n wedstrijd hebben neer kunnen zetten. Wat ik zei, met 6 debutanten, een relatief jong team. Dus ja, wat ik zeg, echt trots.
Ja, mooi man. Mooi dat je dat zo zegt. En je zegt een wat aanvallende mindset. Is dat dan ook een beetje de nieuwe instelling van het team en ook onder de nieuwe coach Brian Eason? Is dat dan ook waarop gefocust wordt?
Ja, 100%. Onderin hebben we eigenlijk meer de fundamentele dingen gedaan. Hè? Dus kicken, kickchase, verdedigen. Daar zijn we ook heel goed in geworden. Daar heeft hij ons heel veel in gebracht, denk ik. Dat heeft ons echt op een heel hoog niveau kunnen brengen. Alleen merkte wel gewoon dat we aanvallend net niet mee konden met de rest. Of in ieder geval op het hoge niveau. En Brian Eason is een echte aanvallende coach. Ook echt op de details en wil gewoon dat we meer gaan aanvallen. Ook van meer parts van het veld. Dus echt met Brian Eason hierin en een nieuwe identiteit, of eigenlijk een identiteit die we eigenlijk al wel hadden, dat we die echt weer na gaan streven.
Oké, dus dat komt nu nog meer tot uiting en er wordt nog meer aandacht in gestopt.
Ja. 100%.
Oké. En want hoe lang zijn jullie nu eigenlijk bij elkaar als team dan, onder die nieuwe coach? Dus een beetje een nieuwe start, hè? Nieuwe generatie, wat de oude spelers zijn gestopt. Hoe lang zijn jullie nu bezig aan het bouwen aan dit team?
Ja, eigenlijk... We zijn eigenlijk sinds deze week echt begonnen. We hebben één trainingsweekend gehad en er was eigenlijk ook nog niet iedereen bij. Toen waren we ook nog, denk ik, met een man of 40. Maar eigenlijk echt vanaf vorige week zijn we echt begonnen. Dus ja, echt, we hadden ook maar 4 sessies met de nieuwe trainer. Dus heel veel, ja, eigenlijk heel veel moeten leren. Veel nieuwe dingen. Ja, ander spel natuurlijk. Dus eigenlijk nog maar heel kort. Ja. Maar wat je wel ziet is dat we heel veel jongens, heel veel jonge jongens, eigenlijk al vanaf de 118, 120 elkaar goed kennen. En vandaar dat we ons toch wel elkaar best goed kunnen vinden. En dat we dan toch wel 5 truitjes kunnen drukken tegen zo'n Spanje.
Ja, mooi dat je dat zegt. Dat je toch door die hele pathway rugby met elkaar hebt gespeeld in het Nederlands team. En dat dat nu eigenlijk een beetje zijn vruchten afwerpt. Zorg. Dat je in 4 trainingssessies dit al kan neerzetten met elkaar.
Ja, zeker. Ja, dus dat is wel echt vet. En ook de sfeer onder elkaar natuurlijk. Je bent gewoon met veel jonge gasten die elkaar zo lang kennen. Veel hele leuke dingen mee hebben meegemaakt. Europees kampioen worden, et cetera. Ja, dus dit is wel voor veel gasten wel echt een soort droom die uitkomt.
Ja, mooi om te horen, man. Mooi dat die spirit zo goed zit in dat team. En nu krijg je natuurlijk Georgië aankomend weekend. Zondag volgens mij, hè? En,
ja,
en hoe kijken jullie daar naartoe? Hoe kijken jullie naar die wedstrijd als team?
Ja, natuurlijk Georgië. Georgië is een ploeg die echt wel toch wel een niveautje hoger wellicht is. Maar ze hebben ook zwakke plekken. En ik denk dat wij die echt wel met onze speelstijl wel kunnen gaan ontdekken eigenlijk.
Ja.
Ja, we gaan ze natuurlijk niet onderschatten, maar we willen ze ook niet overschatten. We gaan gewoon vol gas. En dat is ook een beetje de nieuwe identiteit die we creëren. Is dat we ook echt bepaalde passie terug willen zien in ons spel. En dat we echt gewoon volle bak gaan, 80 minuten lang. Dus dat we echt niet opgeven, hoe dan ook. En ik denk dat er echt wel kansen zijn om tegen die gasten een mooi resultaat neer te gaan leggen. Maar als het gevecht die wij willen brengen, maar goed zit.
Oké, dus jullie echt op passie en intensiteit willen jullie in ieder geval dat hoog hebben zitten. En dan met dat aanvallende spel kijken of jullie wat zwaktes kunnen breken bij de Georgen.
Ja, ja.
Mooi om te horen, man. Ik vind ook jouw verhaal natuurlijk heel mooi. Je hebt 16 november 2024 eerste cap gespeeld voor Nederland tegen Chili. Ja. En nu dan, was dat je eerste keer als captain tegen Spanje?
Ja, zeker. Ja.
Hoe was dat dan voor jou, dat je dan nu captain bent?
Ja, weet je, het kwam eigenlijk. Ik heb natuurlijk ook met Delta ben ik ook captain geweest. En dat kwam eigenlijk al best wel heel snel voor mij. Ik ben eigenlijk altijd een beetje vice captain, in ieder geval leider geweest. Maar het is voor mij eigenlijk heel snel gegaan. Ik kreeg een belletje van Brian en ik stond een beetje shaken van wow. Want ja, het is gewoon een verantwoordelijkheid, en vooral in het rugbyspel. Maar ja, voor mij een beetje onwerkelijk misschien.
Ja.
Maar het moet niet te lang onwerkelijk blijven. Je moet gewoon aanpakken en vol gaan. En voor mij ga ik gewoon 100% in nu. En ja, dus voor mij echt een hele, hele vette ervaring. Ja.
Mooi, man. En kan je een beetje beschrijven hoe jij bent als captain voor je team?
Hoe ben ik als captain? Nou, ik ben wel iemand die, ik lig erg goed in de groep. Ik ben eigenlijk met iedereen vrienden. Ik zeg wat nodig is. Ik ben niet een captain die hele lange speeches gaat geven of heel dominant probeert te zijn. Totaal niet. Ik ben gewoon een van ieder. Eigenlijk dat. Ik zeg wat nodig is. En ik denk dat ik iedereen heel goed bij elkaar kan brengen. Vooral omdat er natuurlijk met veel jonge gasten zijn die elkaar kennen. En ik probeer ook gewoon op het veld met mijn workrate en bepaalde reliability. Probeer ik daar ook leider te zijn. En dat bij elkaar is denk ik een beetje mijn stijl. Ja.
Mooi man, mooi om te horen hoe je dat doet. En je noemde het net al voor de podcast. En dat vind ik ook wel een heel interessant onderwerp. Is dat jullie natuurlijk dit allemaal naast jullie werk, studie of wat dan ook doen. Om deze wedstrijden te spelen op dit hoge niveau in Europa. Dus ik was ook wel een beetje benieuwd. Kan je mij meenemen en de luisteraars hoe zo'n week eruit ziet van een toprugbier in Nederland? En wat daarvoor nodig is?
Ja, er is veel voor nodig. Kijk, voor iedereen anders natuurlijk. Sommige jongens, die werken gewoon 40 uur per week. Kijk, ik ben nog een student, dus ik kan af en toe nog lekker een dagje thuis blijven, et cetera. Maar ik moet natuurlijk ook werken, ik moet centjes verdienen. Ik heb natuurlijk ook gewoon verplichte schooldagen. Maar bijvoorbeeld een dag zoals vandaag. Ik sta dan om 7 uur op, moet ik om 9 uur op school zijn. Dan heb ik school tot 2:45. Ga ik daar weg, eet ik snel nog iets in de auto. En dan haal ik de jongens op, rijden naar Amsterdam. Nu hebben we nog een gymsessie hierna. En dan eet ik nog een keer wat eten. En dan ben ik om een uur of 11, kwart over 11 thuis. Want ik woon ook nog in het zuiden van het land, wat je misschien wel kan horen. En anders weer slapen en de volgende dag precies hetzelfde. Ja. Dus ja, het is lastig te combineren, maar doordat je ziet dat er zoveel jongens zoveel moeten doen, brengt het elkaar echt zo erg samen. En die samenhorigheid, dat merk je wel weer op het veld, dat je echt voor elkaar door het vuur gaat.
Ja, mooi om te horen hoe je dat beschrijft, dat iedereen eigenlijk die opofferingen doet om het beste van te maken en er alles uit te halen en eigenlijk zo goed mogelijk voor de dag te komen in het weekend. Ja. Dus voor jou gaat het je heel goed af, die combinatie. Maar ik moet ook begrijpen dat het ook pittig is.
Ja, het kan heel pittig zijn. Voor mij ook soms wel, hoor. Ik denk van, wow, je probeert heel veel ballen omhoog te houden. Het lukt wel. En ik denk voor heel veel van de boys. Maar we proberen ook zoveel mogelijk erover te praten met de boys. Ja. Dat is ook al één ding dat ook heel belangrijk is. En iedereen weet eigenlijk wel van iedere situatie af. Dus dat is ook wel een van de belangrijkste dingen.
Ja. En dan nog één laatste vraag. Wat zijn jullie doelstellingen, zeg maar, rondom dit toernooi? Waar willen jullie naartoe? Het is natuurlijk een nieuw team, nieuwe coach. Waar ligt jullie focus op?
Ja, de focus ligt eigenlijk al echt op het bouwen. Ervaring opdoen. Vooral tegen wedstrijden zoals Spanje, Georgië, et cetera. De grote wedstrijden, ervaring opdoen met veel van de jonge gasten. Ja, het uiteindelijke doel is die 2031 WK. Daar gaan we nu voor bouwen. Zodat eigenlijk jongens van mijn leeftijd, jonger of iets ouder, dan al in hun prime zijn, op hun best zijn. Maar voor dit toernooi, één ding is sowieso erin blijven, maar eigenlijk gewoon op ons best kunnen presteren. En een stukje rugby laten zien in Nederland, wat wellicht een beetje gemist is, dat het weer entertainment wordt. Dat je weer wil kijken, geïnspireerd wordt. Dat de jonge mensen weer hierheen willen komen. Dat is ook één ding wat wij heel graag willen. Dus dat.
Ja. Mooi om te horen, man. Inspirerend en entertainment rugby. En dat natuurlijk voor iedereen. Jullie horen het al. Georgië dit weekend zondag. Dus daar wil ik ook eigenlijk iedereen voor klaarstomen. Dat we gaan natuurlijk uitzenden op Ziggo. Maar iedereen kan ook gewoon naar Amsterdam gaan en jullie daar aanmoedigen. Ik denk dat dat nog veel mooier is. En voor een hele mooie rugbydag. Nederland speelt weer tegen Georgië. Wat natuurlijk ontzettend mooi is om daar tegen te spelen. Dus ga allemaal naar Amsterdam en ga ons Oranje Heren aanmoedigen daar op dat veld. Mees, super bedankt voor jouw aanwezigheid in de podcast. Heel veel succes dit weekend en heel veel plezier. Jullie zijn echt met mooie dingen bezig, dus lekker bouwen en knallen met elkaar.
Zeno, dankjewel voor het interview met Mees Voets. Leuk dat we zo'n inkijkje krijgen in het Nederlandse rugby. En we wensen de mannen natuurlijk heel veel sterkte en geluk tegen Georgië. Een hele mooie wedstrijd. Ik hoop ook dat al die jonge gasten er veel van gaan leren. Want dat zijn de wedstrijden waar je het wel een beetje uit moet halen. Hè?
Ja, zeker. Het is mooi om inderdaad wat informatie uit het kamp zelf te krijgen. En het zal onbetwijfeld een zware wedstrijd worden. Maar toch weer een hele ervaring voor de jongens.
Hopen dat Koen Bloemer terug is. Ja. Dat zou leuk zijn.
Ja, graag zien.
Mannen, mag ik jullie weer bedanken. Jij ook een fijn weekend.
Ja, dankjewel.
Aankomend weekend.
Ja.
dit gaat het kan alle kanten op.
Jij meent het zo niet. Ik zie het eigenlijk.
Nou ja, je weet dat ik je weer ga appen, dus dat wordt leuk. Mannen, ik wil jullie nogmaals dus bedanken voor deze fantastische podcast. Ik hoop dat er een hoop luisteraars zijn die hier wat aan hebben. Wat ik ook hoop is dat de volgende keer Tessa hier gewoon weer zit. Is voor jullie ook wat gezelliger. Eén, wat leuker om naar te kijken. Maar
ja,
ook
ik wou het niet zeggen, maar...
Zij hoort hier te zitten.
Ja.
Dus Tessa, we wensen je heel veel sterkte. Hopen dat je snel herstelt. En voor iedereen die nu aan het kijken of luisteren is, dank jullie wel. En we zien jullie de volgende keer weer hier bij de Rugby Roundup. Tot later. Ciao.